U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. De vaste tijd is begonnen. Gisteren was het Aswoensdag. We hebben allemaal het askruisje op het voorhoofd ontvangen. Teken van onze sterfelijkheid, teken ook van het feit dat we onze sterfelijkheid verbergen in die onsterfelijkheid van Jezus Christus. We gaan natuurlijk toeleven naar het paasfeest. En dat betekent dat we als christenen willen gaan sterven met Jezus aan het kruis. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis zelfs de dood in een nieuw licht gesteld. Zelfs de dood is hoopvol geworden door de Heer. En ik heb in de vorige uitzending gesproken over eenheid in onze kerk. Eenheid, zoals ik in de vorige uitzending ook al heb gezegd, is niet een soort aan tafel gaan met alle geloven van de wereld, alle religies die er zijn, om vervolgens tot een soort consensus te komen. Die vlakken waar we het allemaal wel een beetje over eens zijn, dat is vaak het beeld van eenheid dat mensen in onze tijd hebben. Nee, de ware eenheid is eenheid in Christus, eenheid in de waarheid. En dat is uiteindelijk de enige eenheid die blijft. En omdat deze vaste tijd natuurlijk gericht is op het blijvende, we gaan alles wat ijdel en vergankelijk is, gaan we een beetje aan de kant schuiven. En we gaan datgene wat blijvend en eeuwig is, centraal stellen. Nou, die eenheid in Christus, die verbondenheid met Christus, die is eeuwig. Dus op het moment dat we het hebben over eenheid in onze kerk, moeten we het altijd hebben over de waarheid. Nou, dat gezegd zijnde wil ik vandaag daar nog wat meer over gaan spreken. En ik wil vandaag gaan spreken over een prachtig, heel oud gebruik in onze kerk, wat die eenheid heel erg benadrukt en wat al een zorg was van de vroege christenen. Dan heb ik het over de tijd, de begintijd, de eerste paar eeuwen van de kerk. De eerste paar eeuwen waren natuurlijk moeilijk, want het christendom was nog niet algemeen geaccepteerd. En vele, vele christenen stierven dan ook als martelaar, omdat het helemaal niet toegestaan was om het geloof te belijden. Nou, dat veranderde natuurlijk vrij drastisch toen keizer Constantijn daar wat meer lucht in bracht. Hij sloot in het jaar 313 het Edict van Milaan. En dat betekende dat vanaf dat moment er godsdienstvrijheid was in zijn rijk. Dus in het grootste deel van Europa zou je kunnen zeggen, was het ineens toegestaan aan christenen ook om hun christelijke geloof openlijk te belijden. Nou, dat betekende dat kerken ineens als paddenstoelen uit de grond begonnen te schieten. Tot die tijd was het een gevaarlijke onderneming om het geloof te belijden. En daarna werd dat dus stukken eenvoudiger. Maar dat bracht ook wel een nieuwe zorg met zich mee. Want juist omdat christenen op zoveel verschillende plaatsen ineens publiekelijk het geloof gingen belijden, gingen vieren, kwam ook die eenheid in de kerk onder druk te staan. Want de bisschop van Rome, de paus en de verschillende bisschoppen die er in de wereld waren, die hadden steeds minder zicht op waar zijn nou precies die christenen actief en wie overziet nog of datgene wat die christenen ter plekke doen in hun pasgebouwde kerk, of dat ook daadwerkelijk is datgene wat wij als christenen altijd hebben gedaan. Dus er ontstond ook een zorg over, oké, die kerk groeit, de kerk is in een enorme expansie, maar tegelijkertijd ook wel de zorg van, is alles wat er nu aan kerk ontstaat ook daadwerkelijk geworteld in Jezus Christus? Is er wel eenheid tussen die verschillende kerken die nu ontspruiten? Nou, we zagen die zorg natuurlijk al veel eerder, zelfs bij de heilige apostel Paulus, die overal kerken stichtte en die dan ook regelmatig terugkwam op die plaatsen om te kijken of het geloof dat hij daar had gebracht nog wel zuiver was. Of er niet dwaalleren in waren geslopen. Of dat er niet immorele praktijken begonnen. Nou, die zorg van Paulus die zien we dus in die begin-eeuwen van de kerk ook weer heel duidelijk terugkomen na dit edict van Milaan. De kerk krijgt meer vrijheid, maar de vraag, is dit allemaal nog wel de Rooms-Katholieke kerk waar we het nu over hebben? Die werd ook steeds urgenter. Nou, één paus die daar hele krachtige stappen in zette om dit proces te bewaken, was de heilige paus Gregorius de Grote. Dan maken we al een beetje een sprongetje in de tijd, hè, vanaf de tijd van keizer Constantijn naar Gregorius de Grote. Dan zijn we een paar eeuwen verder. Maar in de tijd van de heilige Gregorius ontstond er een prachtig gebruik in onze kerk, namelijk het gebruik om in de vastetijd, hè, dus 40 dagen voor Pasen, 40 verschillende kerken in Rome te gaan bezoeken. Hè, dus het godsvolk, samen met de paus of met een afgezant van de paus, trok dan 40 dagen lang langs verschillende kerken in Rome. Nou, ik wil dat gebruik dadelijk met u gaan delen. Ik wil daar wat over gaan spreken. Maar voordat we dat doen, zullen we ook vandaag natuurlijk weer eerst gaan bidden. En nou, heel toepasselijk wil ik vandaag een gebed voor de kerk zelf bidden. Het is een gebed uit het katholieke gebedenboek, waarin ja, heel mooi wordt gesproken over de kerk niet als primair menselijk gegeven, hè, niet een soort organisatie of club van gelijkgestemde mensen. Nee, de kerk is gesticht door God zelf. En in die zin is de kerk ook onveranderlijk en eeuwig, hè, als bruid. Goed, we gaan bidden en dan gaan we daarna nog wat spreken over hoe paus Gregorius de Grote een belangrijk stempel drukte op de kerk, een goed stempel voor die vaste tijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, onveranderlijke macht en eeuwig licht, zie genadig neer op het wonderbaar geheim van uw kerk en voltrek ongestoord, uit kracht van uw eeuwige beschikking, het werk van de zaligheid van de mensen, opdat heel de wereld mogen ervaren en zien dat het gevallene opgericht, het verouderde vernieuwd en alles hersteld wordt door hem uit wie het zijn oorsprong heeft. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Ja, beste luisteraars, zoals gezegd, hè, het edict van Milaan, ik weet niet of u er ooit van hebt gehoord, maar dat was natuurlijk het moment waarop er wat meer vrijheid kwam in het vieren van de sacramenten van de heilige mis, met name voor de katholieken in heel de wereld. Maar dat bracht dus die zorg met zich mee van, ja, hoe kunnen we nog overzien dat alles wat er in al die plaatselijke kerken gebeurt en al die nieuw gebouwde kerken, dat dat ook echt nog des kerks is. En paus Gregorius, zoals gezegd, deelde deze zorg. En hij stelde een prachtig gebruik in, namelijk om in de vastetijd, 40 dagen aan een stuk, verschillende kerken te gaan bezoeken in Rome. Die 40 dagen vastetijd is ook vastgelegd door paus Gregorius de Grote. Dat gebruik bestond daarvoor al wel, maar hij is degene geweest die uiteindelijk heeft gezegd, laat deze vastetijd beginnen op Ash Woensdag. En waarom was dat? Nou, woensdag, 40 dagen voor het paasfeest, hè, op het concilie van Nicea, was besloten dat Pasen elk jaar op dezelfde dag gevierd zou worden. Namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Nou, u weet, de lente begint officieel op 21 maart. Hè, dus de eerste volle maan na 21 maart... Hè, en dan de zondag die daarop volgt, dat is de dag waarop we Pasen vieren. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Hè. Dit jaar valt Pasen op 5 april, dus dat is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Nou, paus Gregorius wist dit ook en hij ging terugredeneren, als we dan 40 dagen willen gaan tellen op weg naar Pasen, dan komen we uit op een woensdag, want de zondagen werden niet meegerekend. De zondagen zijn altijd vanaf het begin al een doorbreking van de vaste geweest. Hè? Dus als je de zondagen niet meerekent, kom je uit op een woensdag als je 40 dagen bij elkaar wil gaan optellen. En om dus te voorkomen dat in die zich uitbreidende kerk al die kleine christengemeenschappen allemaal hun eigen dingetje gingen doen, besloot de paus om rond te gaan trekken rond de kerken in zijn stad. Hè, de kerk van Rome is natuurlijk de belangrijkste kerk, hè? De kerk waar de paus zetelt. En om eenheid in die verschillende kerken, Rome kent honderden verschillende kerken, maar om eenheid in die verschillende kerken te brengen, ging de paus zelf langs die kerken. Of hij stuurde een afgezant. En dat gebruik, en dat is eigenlijk bij maar weinig katholieken in onze tijd bekend, valt me op, dat gebruik bestaat nog steeds. U hebt misschien gezien dat de paus op Ash Woensdag de Heilige Mis heeft gecelebreerd in de Santa Sabina kerk. Nou, dat is de eerste van die verschillende statiekerken. Ze worden statiekerken genoemd, want het volk van God pelgrimeert dan naar die kerk toe om daar de heilige mis te celebreren, hè, in vereniging met de paus. En om daar dan stil te staan bij het leven van een martelaar. Hè, dus in dit geval Santa Sabina, de heilige Sabina. En deze kerken, die worden statiekerken genoemd, omdat in deze kerken statie wordt gehouden. U kent het woord statie waarschijnlijk van de kruisweg, hè, de 14 staties van de kruisweg. En dat komt van het Latijnse woord statio. En letterlijk betekent dat staan of wacht houden. En hier wordt ook duidelijk een verband gelegd met de vastetijd, wat natuurlijk in essentie ook een soort oorlogsvoering is. Hè. Ik heb er een paar weken geleden ook in de uitzending over gesproken. We voeren natuurlijk oorlog tegen de duivel, tegen de verleidingen, tegen het vlees, tegen alle wereldse bekoringen. Dus het christelijk leven is een strijd. En in die strijd moeten we waakzaam zijn. Hè? Dat is een oproep van de Heer zelf. En statio, hè, dus de statiekerk, wil zeggen dat we wacht houden zoals een soldaat wacht houdt in de nacht. Met andere woorden, die 40 statiekerken, in werkelijkheid zijn het er nog enkele meer zelfs, want er zijn nog wat andere dagen in het jaar ook dat er naar zo'n statiekerk toe wordt gepelgrimeerd om daar de heilige mis te vieren. Dus niet alleen in de vaste tijd, maar ook op de Quater Temper dagen bijvoorbeeld. Maar bij die 40 statiekerken wordt er dus statio gehouden, wordt er wacht gehouden om voor ogen te houden dat we als christenvolk waakzaam moeten blijven. He, waakzaam natuurlijk, omdat we weten dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoals we ook altijd 's avonds bidden in de complete. En waakzaam omdat we natuurlijk weten dat op een goede dag de Heer weer terugkomt. He, en hij moet ons dan wakend vinden. Dat was een van de redenen, hè, dus de waakzaamheid te bevorderen. Een andere reden was, 40 dagen werd er langs 40 verschillende kerken getrokken, die allemaal waren toegewijd, of tot op de dag van vandaag nog steeds zijn toegewijd, aan een heilige martelaar of martelares. En ook dat had een belangrijke reden. De kerk wilde en wil daarmee benadrukken dat uiteindelijk de ware kerk altijd in verdrukking wordt geboren. Hè, Christus sticht zijn kerk aan het kruis als eerste en belangrijkste martelaar. En vervolgens alle martelaren die in de voetsporen van Christus treden, die hebben uiteindelijk met Jezus Christus hun bloed laten vloeien. Hè, dus paus Gregorius de Grote die zag al heel duidelijk, we moeten die band met de martelaren niet uit het oog verliezen, want dat is de ware kerk. En als er twijfel bestaat over nieuwe kerkgemeenschappen die worden opgericht, hè, of nieuwe kerken die worden gebouwd, of die nog wel in vereniging zijn met die kerk van Rome, wees de paus dus heel duidelijk naar, de kerk van Rome is de kerk van de martelaren. Want we weten dat de grond in Rome natuurlijk is bevloeid met duizenden liters bloed van de martelaren. Dus dat was ook een belangrijk besef. We trekken langs die kerken om voor ogen te houden, onze kerk is een martelaarskerk en we moeten bereid zijn in waakzaamheid als het van ons gevraagd zou worden om in deze oorlogsvoering tegen de machten van het kwaad zelfs ons leven te geven. En nog een hele belangrijke reden, en daar begon ik net mee, de eenheid in de kerk. Nog een belangrijke reden was dat de paus rondtrok langs al deze kerken om ook de verbondenheid met de eerste van de bisschoppen aan te geven. De paus is de bisschop van Rome. Hij is de eerste van alle bisschoppen, de opvolger van Petrus. En die opvolger van Petrus die is verbonden met zijn kerk, hè, met de kerk waar hij als herder over is aangesteld. En om te zorgen dat dat niet alleen maar een verbondenheid is op afstand, ging de paus dus zelf langs die kerken. Hè, of hij stuurde een pauselijke afgezant als vertegenwoordiger van hemzelf. En dat gebruik is dus nog steeds in ere. En dat is eigenlijk wel heel mooi om dat de komende dagen te gaan volgen. U kunt dat gewoon opzoeken op internet, de statiekerken. Er zijn lijstjes van, hè, van wanneer op welke plek de heilige mis wordt gevierd. En u ziet dan dat pelgrims die dat willen, die kunnen dus 40 dagen lang langs al die kerken van Rome trekken. Om dus te herinneren, we zijn een kerk van alle eeuwen. We zijn verbonden met de kerk in de hemel. Hè, met die heiligen die hun bloed hebben laten vloeien voor de kerk. He, onze kerk is een martelaarskerk, dat wil zeggen de komende 40 dagen wanneer wij zelf te lijden hebben, kunnen we dat lijden opdragen aan God. He, we kunnen dat lijden verdragen in vereniging met het kruislijden van Jezus en dan krijgt dat lijden ineens een betekenis, he, dan wordt het vruchtbaar voor de wereld. Heel eenvoudig kunnen we dat ook zeggen tegen God, he, de komende 40 dagen als ons iets vervelends overkomt, als we moeilijk nieuws krijgen, of als we pijn te lijden hebben, of het nou fysiek is of geestelijk, we kunnen dat lijden aan God geven. We kunnen tegen God zeggen, God, ik offer u dit lijden voor de bekering van de zondaars en de redding van de zielen, voor de vruchtbaarheid van uw heilige kerk. En dan zal God het ook aannemen. Dus dat is een reden dat die statiekerken worden afgegaan. En de eenheid in de kerk. Dat de bisschop van Rome en natuurlijk alle bisschoppen wereldwijd verbonden zijn met het volk dat aan hun zorg is toevertrouwd. Dus om ook eenheid te scheppen tussen die verschillende kerken, die allemaal misschien iets verschillen in spiritualiteit. Elke kerkgemeenschap is net weer anders natuurlijk. Ik kom vaker in Spanje en als je in Spanje naar de Heilige Mis gaat, dan is dat voor 99% hetzelfde, maar sommige gebruikjes zullen net iets anders zijn. Nou, om te zorgen dat die kerk toch een eenheid blijft in die enorme rijke verscheidenheid, ging de paus dus langs die verschillende statiekerken. En het is dus nogmaals heel mooi om dat de komende 40 dagen zelf ook te gaan volgen. Om dat op internet te volgen, om daar misschien filmpjes bij te kijken. En om zo ook bij die 40 kerken die nu worden bezocht in deze 40 dagen, om daar ook even te bidden tot die heilige die daar wordt vereerd, en even te contempleren, te mediteren over het leven van die heilige. Gisteren is het begonnen met de heilige Sabina. En de komende dagen zullen ze dus steeds andere heiligen in het licht worden gesteld. Nou, ik denk dat het een prachtig besef is dat dit gebeurt in onze kerk. En ik denk dat het ook juist voor onze tijd ontzettend belangrijk is. Omdat natuurlijk die kerk nog steeds blijft groeien wereldwijd. Met name in Afrika zien we heel veel kerken die worden gebouwd. Maar om dus te garanderen dat we het allemaal over dezelfde kerk hebben en ook allemaal over dezelfde Jezus hebben, is het goed dat we kijken naar het hart van onze kerk, naar Rome, naar de 40 martelaren die voor ons, voor onze kerk, voor God zijn gestorven, en om met hun op weg te gaan naar Pasen. Ik wens u een hele goede en gezegende vaste tijd toe. En ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.